Welkom bij de podcast van MIGA Nederland. Ik ben Anne Marten en in deze podcast gaan we in gesprek met rechtbrengers. Mannen en vrouwen die gerechtigheid in de praktijk brengen. Veelal geïnspireerd door hun geloof en het verlangen om het evangelie zichtbaar te maken. Op 18 oktober is het MIGA Zondag. En aan de hand van het thema Delen in Vrijheid vragen we aandacht voor moderne slavernij en uitbuiting. Vandaag ga ik in gesprek met Kees Hogedoorn, werkzaam bij TEER en voorheen werkzaam bij de Universiteit Wageningen. Welkom, Kees.
Dankjewel, Anne-Marthe.
Hey, vind je het leuk om jezelf even voor te stellen?
Ja, dat is goed. Kees Hogendoorn, ik ben 45 jaar. Ik woon in Ede. Ik heb twee zoons die lekker in de puberteit zitten. En wij wonen in een wijk Kernhem. Echt een mooie wijk in Ede. Ecologisch ingericht. En sinds 2 jaar werk ik bij TEER.
Hey, en daarvoor werkte je dus bij de Universiteit Wageningen?
Ja.
En... daar gaan we het denk ik over hebben vandaag. En ik had eigenlijk een startvraag voor je. Want we hebben het in deze podcast natuurlijk aan de hand van ons thema ook over onrecht. En over de MIGA Zondag, waar we graag onrecht onder de aandacht willen brengen en bespreekbaar willen maken. En ik vroeg me af, van welk onrecht wordt jouw hart onrustig?
Nou, op meerdere vlakken, maar degene die mij het meest raakt is als er sprake is van geweld. Als mensen echt uitgebuit worden, als er sprake is van gewelddadige situaties waarin mensen soort kansloos zijn, ja, dan draait mijn maag zich zeg maar om.
Ja. En is er een moment geweest waar je dit realiseerde, dat dit jou dus heel erg raakt?
Ja, het was toen ik voor het eerst in aanraking kwam met het onderwerp mensenhandel. En dat ik filmpjes zag, niet alleen van kinderen, maar ook van volwassen mensen die echt onder geweld gebukt gingen en uitgebuit werden. En dat was de eerste keer dat ik filmpjes zag op social media, dat ik dacht, wat is dit? Wat gebeurt hier? Dat mensen elkaar dit aan kunnen doen.
En hoezo zag je die filmpjes? Kwamen die gewoon voorbij of was je daar gericht naar op zoek?
Nou ja, de organisatie die ons die daar heel erg mee bezig is, International Justice Mission. En dat was eigenlijk de organisatie waar ik voor het eerst mee in aanraking kwam. En zij hadden documentaires en TED-talks en toen ben ik me daarin gaan verdiepen.
Oké. Hey, en daarna, want jij bent de minor mensenhandel gaan doen op de CAE.
Ja.
Was dit de aanleiding daartoe om dat te gaan doen?
Ja, het was heel bijzonder, want de organisatie zelf had echt al mij geraakt, zeg maar, met wat ze doen. En ik was daarmee bezig en ik dacht, ik was daar hoofdfinanciën van het facilitair bedrijf bij Wageningen Universiteit en Research. En ik dacht, ja, als ik een keer een switch wil maken, ook om in dit werkveld actief te gaan worden, wat moet ik dan doen? En toen ik daarmee bezig was, stond er prompt een interview met Tamme de Leur in de plaatselijke krant van Ede. En Tamme woont ook in Ede. En Tamme ging de post-HBO bestrijding mensenhandel starten. Voor het eerst. En toen dacht ik, ja, ik woon in Ede op de CAE, weet je, dat is dan een thuiswedstrijd, dan moet ik het gewoon gaan doen. En zo ben ik naar die opleiding gegaan.
Ja, en want het is een opleiding binnen de CAE, maar dus ook toegankelijk voor mensen buiten de CAE die daar niet zeg maar in de voltijdopleiding zitten.
Nou precies, dat is de post-HBO, want je hebt ook een minor voor studenten. Maar de post-HBO richt zich met name op mensen in het werkveld. En dat was ook gelijk het bijzondere, Anne-Marthe. Ik zat daar met mensen van COA, van Leger des Heils, van maatschappelijk werk, maar ook van marechaussee en politie. En ik zat daar eigenlijk als buitenbeentje, als hoofdfinanciën van het facilitair bedrijf van de Wageningen Universiteit. Ja, en toen dacht ze ook, wat doet die man hier?
En leverde dat mooie gesprekken op?
Ja, ik stelde natuurlijk allerlei vragen ook wel. En tegelijkertijd was ik verbaasd. En misschien wel het bruggetje naar waar je meer over zal willen vragen. Aan het eind van de opleiding kregen wij de vraag, wat ga je doen met wat je geleerd hebt op de plek waar je werkt?
Ja.
En toen dacht ik, ja, wat kan ik nou? Deze mensen staan letterlijk met hun benen in de modder. Hebben dagelijks te maken met situaties. En ja, wat heb ik nou in mijn werkveld ermee te maken? Ja. Ik dacht, nou, het enige wat ik kan doen, ik kan naar de afdeling inkoop gaan. En ik kan kijken of wij iets met ons inkoopbeleid kunnen. En even voor je beeldvorming, er werken 5.500 mensen bij de Wageningen Universiteit en Research. Meer dan 11.000 studenten waren er toen. Ja. Dus best een grote organisatie. Veel geld wat erin rondgaat. Dus ik ben naar de afdeling inkoop gestapt. Dat was mijn eerste stap.
Wat moet ik me voorstellen bij de afdeling inkoop? Waar zijn die verantwoordelijk voor?
Zij zijn verantwoordelijk voor aanbestedingen, voor de grote contracten. Je moet je voorstellen dat er zo'n 350 miljoen rondgaat binnen de Wageningen Wehr, in ieder geval in die periode. En nou ja, juist in aanbestedingen kun je natuurlijk ook allerlei eisen en wensen bij je leveranciers neerleggen waar ze aan moeten voldoen. Ja. En Wageningen heeft als slogan quality of life. Dus ik dacht, ja, weet je, dan gaat het verder dan alleen maar natuur en natuurlijk ook de mensen in ontwikkelingslanden. Maar dan gaat het ook over het recht doen aan mensen. Dus ja. Nou ja, dat bruggetje was ook heel snel gelegd. Ja.
En vond je het ook spannend om die vraag te stellen, zo binnen je eigen werkomgeving?
Nou, aan de ene kant niet, want de collega's die mij kenden, ik heb er ruim 16 jaar gewerkt. Dus ik werkte er toen ik die vraag ging stellen al 14 jaar. De mensen kenden mij en wisten hoe ik in elkaar zat. Dus aan die kant niet. Aan de andere kant is het wel spannend dat je eigenlijk op persoonlijke titel gaat vragen of je een organisatie in beweging kan krijgen. Dat is best spannend in zo'n grote club. Ja.
Ja, want vroegen mensen bijvoorbeeld ook naar je motivatie, waarom je dit wilde? Ja,
absoluut. Dus dat heb ik ook uitgelegd, ook vanuit mijn christelijke achtergrond. Dat ik weet dat Jezus ons oproept om op te komen voor de zwakkeren. Aan de andere kant, onrecht raakt iedereen. Dus dit onderwerp stond ook eigenlijk vrij snel op de agenda. En overal waar ik daarna geweest ben, tot en met bijna aan de raad van bestuur toe. Overal waar ik het onderwerp agendeerde, waren mensen daarna ook gelijk geraakt. En zeiden, ja, maar hier moeten we iets mee. Als we iets mee kunnen, dan moeten we hier iets mee.
Gaaf. Dus eigenlijk door maar te beginnen, door de vragen maar te gaan stellen, is er een boel in beweging gekomen.
Ja, het bijzondere is dat ik daarna een werkgroep op mocht richten die veel verder ging kijken dan alleen maar op het gebied van inkoop. De Social Science Group, waar onder andere ook internationaal ontwikkelingswerk zit, maar ook de gezondheidswetenschappen. We hebben gekeken of we het in het lesprogramma kunnen opnemen. We hebben gezorgd dat het in het meerjarenbeleidsplan van de Wageningen UR terecht kwam. We hebben TED Talks mogen organiseren, movie nights. Er is een grote tentoonstelling geweest van Comensia, coördinatie mensenhandel in Nederland. En die hebben drie weken lang daar een tentoonstelling op de campus neergezet. Dus er is heel veel in beweging gekomen.
Ja. Gaaf. Ja. Hey, en wat je zegt, er is heel veel in beweging gekomen. Wat is het moment wat je eigenlijk zeg maar nog het meest bijstaat? Of waarvan je echt het idee had van, oké, hier is iets in beweging gezet. Of hier gebeurt iets. Of dit heeft impact.
Dat was het moment dat ik op de campus liep. Dat de pers ook kwam. En dat ik allerlei studenten en medewerkers bij die grote billboard zag staan met verhalen. En dan moet ik er nog bij zeggen, echt uit Nederland. Mensenhandelssituaties in Nederland. Ja. En dat de mensen stonden te lezen. En daarna was er een forumdiscussie. En ik zag meer dan 100 mensen die emotioneel betrokken raakten bij dit onderwerp. Internationale studenten die ook dachten, maar als dit mensen zijn uit de landen van herkomst waar ik vandaan kom. En als het in Nederland gebeurt waar ik nu studeer en ik kan daar wat mee, dan wil ik dat. En toen dacht ik, wow, hier is echt iets gaande.
Zo'n moment wat je zeg maar in je hele lichaam voelt.
Ja, dat klopt. Dat voel je. Ja,
ja, gaaf. Mooi. Ja. En als je nu ook even terugkijkt, van wat zorgde er bij jou nou voor dat je dit wilde doen? Dat je dit dus ook binnen je eigen organisatie als onderwerp naar voren wil brengen en wilde dat ze in actie kwamen?
Nou ja, los van de hele Bijbelse roots en alles wat ik lees natuurlijk, hoe Jezus ons inspireert, ben ik vroeger 6 keer met World Servants projecten mee geweest. Dat is een ontwikkelingshulporganisatie. En dan ga je 3 weken bouwen in een ontwikkelingsland. Ja. En die eerste keer dacht ik, dat is een avontuur. Ik ga die mensen helpen. Maar toen ik terugkwam, merkte ik dat ik zelf ontzettend veranderd was. En heel anders keek naar recht en onrecht en luxe en welvaart. En dat is me altijd bijgebleven. En dat gaat op een gegeven moment in je bloed zitten, zeg maar. Ja. Dus toen elke keer als deze onderwerpen naar voren komen, dan wil ik in beweging komen. En dit was bij uitstek een kans om zelfs in een grote organisatie als Wageningen Universiteit en Research om de boel in beweging te krijgen.
Ja, ja. Hey, en je bent natuurlijk nu werkzaam bij TEER.
Ja, ja.
Lukt het je ook om daar het onderwerp zichtbaar te maken?
Nou, daar is het zelfs al zichtbaar. Want in heel veel projecten die TEER doet, staat het onderwerp mensenhandel, human trafficking op de agenda. En proberen we juist ook, pak even als voorbeeld in Nepal, waar veel kinderen gewoon opgehaald worden. Als er rampen zijn geweest, worden kinderen gewoon in dorpen geronseld. Voor geld, zeg maar, verkocht. Die vaak wees zijn geworden, die kinderen. Dus wat kun je doen aan human trafficking? Hoe herken je de signalen? Hoe kun je jezelf daartegen beschermen? Nou, dat is onderdeel in heel veel projecten die TEER uitvoert. Dus bij uitstek een organisatie die dat ook oppakt. En dat was voor mij een van de redenen om naar TEER te gaan.
Ja, dat kan ik me voorstellen. Helemaal als je zo'n traject ook daarvoor bij de universiteit hebt gehad.
Ja.
En je hart voor dat soort van onrecht is gaan kloppen, om het zo maar te zeggen. Kan ik me voorstellen dat het dan ook gaaf is om dan nu bij zo'n organisatie daar ook daadwerkelijk aan te kunnen bijdragen.
Ja, en het tweede aspect wat TEER doet is ook de bewustwording in Nederland. Dus het is niet alleen maar helpen ver weg, maar het gaat ook over de ogen openen in Nederland in je eigen omgeving. Dus in die zin combineert het ook weer heel mooi. Ja.
En over die ogen openen, want wat zorgt er denk je voor dat hier in Nederland bij heel veel mensen eigenlijk op dit thema de ogen nog niet geopend zijn?
Nou, ik denk dat mensen heel vaak denken dat het ver weg is. Dat het bijna alleen maar in de seksindustrie te vinden is. Terwijl met name op arbeidsuitbuiting en zelfs een onderwerp als organenhandel, want ook dat valt onder mensenhandel, dat er heel veel gebeurt en ook in Nederland. En denk alleen maar aan de kassen, de kwekerijen, maar ook de vleesindustrie. Mensenhandel is ook in Nederland helaas nog steeds aan de gang.
En dan bedoel je bijvoorbeeld mensen die uit andere landen, seizoensarbeiders, of die hier komen werken?
Ja, en dan gaat het niet zozeer over dat ze hier komen werken en een loon hebben, maar dan gaat het over dat ze illegaal gehuisvest worden. Dat er heel veel onkosten afgetrokken worden van hun salaris, dat hun paspoorten zijn ingenomen en dat ze ook vanuit nature eigenlijk de politie niet vertrouwen. Dus dat ze compleet geïsoleerd raken en op die manier uitgebuit worden. Ja,
echt eigenlijk gewoon gevangen zijn.
Ja.
Gek idee. Dat
is... Heel gek idee. Het is zelfs zo dat als ik nu door Zeeland, Noord-Brabant of Limburg rij en ik zie de kassen, dat ik bijna moet denken, ja, maar dus kunnen ook gewoon een normale situatie zijn. Dus het hoeft niet nu overal plaats te vinden. Maar ik ben wel een soort van achterdochtige geworden dat ik denk, wat gebeurt daar? Ja.
Hey, en kan je dan ook iets met die achterdocht in je eigen persoonlijke inkoop, om het zo maar te noemen?
Ja, uiteraard. Je kunt je, als het gaat over kledingindustrie, hè, dat is natuurlijk een van de elementen, maar ook voedsel. Dat zijn segmenten waar de kans dat er sprake is van mensenhandel groot is. Dus je kunt wel degelijk opletten wat je koopt. Zeker weten. Ja.
Nee, en wat denk je dat er nodig is om ervoor te zorgen dat je, als wij door Nederland rijden en we de kassen zien, dat we gewoon weten dat daar goed werk is en de mensen die daar werken goed worden behandeld?
Ja, in de opleiding hebben we geleerd dat het heet opplussen. Dat wil zeggen dat als je signalen ziet, dat je die kan melden. Daar zijn allerlei meldpunten voor, ook anoniem als dat zo is. En het gaat er vaak om dat als je signalen ziet, jij ziet misschien maar een stukje van iemand die dat er heel veel mensen bijvoorbeeld in één huis wonen. Of dat mensen heel angstig kijken of altijd verkouden zijn. Wat trouwens in deze coronaperiode even helemaal apart is. Maar dat je gewoon ziet dat ze waarschijnlijk slecht behandeld worden. Wij zien maar soms een stukje van zo'n signaal. Terwijl als de politie meerdere signalen krijgt, dan kunnen ze dat noemen ze dan opplussen, bij elkaar optellen. En dan gaan ze een onderzoek starten.
Ja. Dus eigenlijk elk signaal moet je melden?
Ja, dat is de oproep. En dat gaat natuurlijk wat verder, hè? Want wanneer is het een signaal? En tegelijkertijd onderschat het niet.
Nee, dus je kan beter het signaal wel doen dan denken van, oh, misschien is het geen signaal.
Nee, in het verleden is dat juist heel veel gebeurd. Mensen dachten, ach, zal wel meevallen, is toeval geweest. In een nagelstudio of je kunt op allerlei werkplekken kijken van wat er gebeurt. En dan denken, ach, het valt wel mee. Ik zal één voorbeeld noemen. Er was een receptioniste en die zag een man met een groep Polen aankomen. En die man die had alle paspoorten en die zei tegen die receptioniste, joh, ik doe even het woord, want deze mensen kunnen geen Nederlands. Maar toen ze goed keek, zag ze achter die groep Polen nog een man staan. En die stond daar iets wat intimiderend. En dan is de vraag, zie je dat signaal en geef je dat door? Of denk je, nou ja, deze man komt gewoon paspoort te laten zien en doet het woord. En er is eigenlijk niks aan de hand. En deze receptioniste heeft het gelukkig gemeld, maar ze had ook kunnen wegkijken.
Ja. Dus, maar voordat wij ons moeten bewusten. Kijk, je hebt het over die signalen. Ik zit even, je hoort me stamelen. Ik zit hard op water. Eigenlijk zou dat dus dan toch een plek zijn, eigenlijk in ons systeem, op ons opleidingssysteem of zo, waar elke Nederlander als het ware hier bewust van wordt gemaakt.
Ja, nou dat klopt. Tamme de Leur heeft inmiddels een instituut opgericht rondom mensenhandel, ook als kennisbank. Maar is ook met heel veel gemeentes in gesprek om beleid te maken binnen gemeentes. Hoe kunnen signalen herkend worden? Hoe kunnen vastgoedbedrijven signalen oppakken? De horecasector, transport, nou allerlei sectoren. Agrarische sector uiteraard hebben we net al even genoemd. De kledingindustrie. Ja. Dus hoe kun je signalen oppikken en daar beleid op maken in je gemeente? Er zijn heel veel gemeentes in Nederland zijn nu ook daarop in beweging aan het komen. Oh, en dan hebben we het echt niet alleen maar over de seksindustrie.
Nee. Dus beleid is dan eigenlijk ook wel een soort van key in het tegengaan.
Ja, en heel erg bewustwording, hè? Want daar begint het vaak mee. Ik bedoel, voor mij zijn ook de ogen open gegaan, ook tijdens die opleiding weer, dat ik dacht, wow, is dit in Nederland aan de gang? Onvoorstelbaar.
Ja, ja en dan is dat wat in Nederland aan de gang is, nog maar een fractie van wat er wereldwijd gaande is.
Ja, absoluut. Ja.
Hey, wat helpt jou om niet te verlammen op dit thema? Want als je, denk ik, er eenmaal in verdiept, dat merk ik zelf ook, als je je in thema's verdiept van onrecht, van thema's die meer raken, dan ga je ook eigenlijk steeds meer van dat onrecht zien en er steeds meer van voelen. Ja. Maar wat helpt jou om dus niet te verlammen?
Nou, aan de ene kant, maar dat, daar kun je niet voor zorgen, maar dat je elke keer opnieuw geraakt wordt. Dus dat je niet verhardt of dat je het van je afschuift. En als je geraakt wordt in je emotie, dan ga je weer in beweging komen. Dat is één. Ja. En twee is erover blijven praten en kijken wat je wel kan doen. En dat vind ik het bijzondere verhaal. Ik weet nog dat ik een keer een preek hoorde over het jongetje met de 5 broden en de 2 vissen. En dat die man zei, jij mag je brooddoosje ook aan Jezus geven en kijk maar wat hij ervan kan maken. En dat was ook het gevoel wat ik had toen ik op de campus liep. Ik was met mijn brooddoosje. Wat kan ik nou binnen Wageningen UR doen? Ja. En ik zag in één keer een hele organisatie in beweging komen. Ja, en dat motiveert om weer door te gaan. Dat je denkt, ik heb maar iets kleins. Maar als God ermee aan de slag gaat, dan kan het wel iets groots gaan worden.
Ja, gaaf. Ja. Mooi. Ja. Ja. Hey, en wat zou je mee willen geven aan mensen die nu luisteren? Van 1 of 2 tips van als je ook in beweging wil komen. Waar zouden ze kunnen starten?
Ja, dat kun je wat groter doen in de zin van volg ook de opleiding bijvoorbeeld op de CAE of verdiep je in het onderwerp of raak betrokken bij een TEER of een International Justice Mission als dit onderwerp je raakt. Dat zijn hele makkelijke dingen. Ja. De spannendere dingen zijn inderdaad open je eigen ogen, kijk in jouw omgeving wat je ziet en wees je bewust dat het ook in jouw omgeving kan plaatsvinden. Ja. Er zitten ook genoeg vakantieparken op de Veluwe. Als je denkt dat er sprake is van mensenhandel, van uitbuiting. Want het gaat heel vaak om het woordje dwang. Hè? Dat moet er wel in zitten. Als je die signalen ziet, doe er iets mee.
Ja.
Nou, en tenslotte, dat vroeg je al, je eigen inkoop. Gewoon wees bewust met kleding, bepaalde prijzen. Dat je gewoon weet, dit kan eigenlijk niet kloppen. Daar moet mensenhandel achter zitten als ik voor zo goedkoop iets kan kopen. Ja.
Ja,
dat zijn drie dingen, denk ik dan. Ja.
Ja, dank je. Nou, heel praktisch.
Ja.
En vooral ook wat ik heel erg terughoor van, en waar ik ook, wat ik zelf ook wel denk ik meeneem, als ik jou hier zo over hoor praten, van dat het dus echt dichterbij is dan je zelf denkt. Ik zit na te denken, wij zijn bezig met een huis kopen. In ieder geval op Funda aan het kijken.
Ja.
En regelmatig kom ik huizen tegen op Funda, waarvan ik dan denk, joh, wat heeft hier gewoond? Dat er echt overal keukentjes ingebouwd zijn, helemaal uitgeleefd. Echt in een woning soms wel echt 7, 8 kamertjes zijn gemaakt. En nu ik jou hier zo over hoor praten, denk ik, hé, dat is eigenlijk ook helemaal niet normaal, dat zo'n huis er zo uitziet. Daar is ook iets gebeurd.
Nou, dat is een mooi voorbeeld hoe je of kan denken, ach, het zal wel. Of dat je nu gaat denken, hé, maar wacht eens even. Misschien moet ik melden bij de eigenaar nu. Of vragen stellen, hè, eerst. Of laten we de politie toch een melding maken. Ik heb hier een huis en dit ziet er echt vreemd uit. Hebben jullie enig idee? Als je het niet doet, dan gebeurt er ook niks.
Nee, heel helder. Ja. Nou, dat ga ik meenemen. Dankjewel, Kees.
Ja.
Hey, dankjewel voor je tijd.
Graag gedaan.
En veel zegen ook bij je werk voor TEER.
Dank je. Ja.
En dankjewel.
Dat is goed.
Bedankt voor het luisteren. Dit was een podcast van MIGA Nederland. Wil je nou ook opkomen voor onrecht? Zelf aan de slag gaan of juist met andere mensen hierover in gesprek gaan, kijk dan even op www.miganederland.nl/podcast.